Goedemiddag, Pieter Stokmans. Ja, ik las een artikel van u op de website van Mo Magazine. En dat was een nabeschouwing bij de Duitse verkiezingen. Dat leek me wel een interessant onderwerp om aan te snijden. Zeker omdat er internationaal ook nogal veel gebeurt. En Duitsland daar eigenlijk even helemaal niet bij was. Zo, doordat er in het land zelf van alles aan de gang was. Jij bent naar Berlijn geweest?
Ja, klopt.
Ja, en was dat met het oog op het verslaan van die verkiezingen?
Nee, ik was daar voor een onderzoek voor Mo Magazine in het kader van Russische emigranten in Berlijn. Dus we hebben daar gesproken met heel wat Russische dissidenten die in Berlijn actief zijn tegen de oorlog in Oekraïne. Dus in het kader daarvan was ik in Berlijn. Maar natuurlijk hadden wij doelbewust gekozen om daar te zijn tijdens het weekend van de verkiezingen, omdat een partij die nogal aanschurkt tegen het Kremlin, namelijk Alternatieven voor Duitsland, het in die verkiezingen heel goed zou gaan doen. Dus dat leek ons wel een belangrijk moment om juist dan in Berlijn te zijn.
Ja, en die prognostiek, die klopte blijkbaar. Ja, en voor alle duidelijkheid, Alternatief, dat is niet zoals onze radio een alternatieve radio is natuurlijk. Dat is de extreemrechtse partij in Duitsland.
Ja, klopt. Ja, het is een extreemrechtse partij met wortels in het nazisme, het fascisme in Duitsland. Die het immigratiethema hebben uitgekozen om mensen in Duitsland een beetje te bevrijden van hun schaamtegevoel en volledig uit te komen voor de sterke Duitse identiteit van het verleden. Zij gebruiken migranten als zondebokken, ze gebruiken de LGBT-gemeenschap als zondebokken. Zij willen de befaamde Duitse herinneringscultuur over de Duitse oorlogsmisdaden en genocide in het verleden tegen de Joden. Die herinneringscultuur willen zij op de schop. Zij zijn ook tegen de zogenaamde Duitse willkommenscultuur die door Angela Merkel werd belichaamd, namelijk dat Duitsland immigranten nodig heeft voor de vergrijzende Duitse economie een beetje uit het slop te halen. Dus ja, daar is Alternatieven voor Duitsland allemaal tegen.
Ja, voor alle duidelijkheid, dat klopt. Er is nog altijd behoefte aan extra arbeidskrachten in Duitsland.
Ja, verschillende sectoren in de Duitse economie kampen met enorme tekorten. Dus dat is geen politieke mening, dat is geen ideologie. Dat is een feit. In de horeca, bijvoorbeeld, kampen hotels, restaurants met enorme personeelstekorten. En er worden gewoon migranten aangetrokken naar Duitsland om die lege arbeidsplaatsen in te vullen. Ook de zorg, de Duitse zorg, ziekenhuizen, de ouderenzorg, is er een enorm tekort. De jobs die Duitsers niet meer willen doen, maar ook gewoon omdat de Duitse bevolking zelf aan het vergrijzen is. En het aandeel van de werkende bevolking op de Duitse arbeidsmarkt gewoon te klein is. En dat is een fenomeen dat je niet alleen in Duitsland ziet, maar ook bij ons en in andere Europese landen. Dus in zo'n context is het bijzonder vreemd. Maar ook interessant dat je anti-immigratiepartijen in heel Europa ziet opstaan, juist op een moment dat de Europese economie migranten nodig heeft. Dus dit soort partijen gaat regelrecht in tegen de eigen belangen van de Europese economie.
Dus dat is eigenlijk gewoon een discours om te zorgen dat mensen op hen gaan stemmen?
Volgens mij is het uitkiezen van immigranten als zondebok en ook de LGBT-gemeenschap zie je elke keer opnieuw terugkeren in de propaganda van extreemrechtse partijen, zoals Alternatieven voor Duitsland, maar ook in Hongarije, in Nederland, ook in België, hier bij ons zie je de LGBT-gemeenschap als zondebok gebruikt worden. Dus alles wat anders is, alles wat de zogenaamde Europese identiteit zou bedreigen, dat wordt naar voren geschoven als, ja, als een soort van aantrekkingspool van alle angsten van gewone mensen. Met als doel om eigenlijk, ja, macht te vergaren. Als extreemrechtse beweging in Europa zo machtig te worden, zo sterk te worden, dat ze van, ja, het Europese systeem van binnenuit kunnen veranderen en de Europese Unie veranderen van een samenwerkingsverband tussen liberale democratieën in een verzameling los van elkaar staande autoritaire staten. En je ziet een perfect voorbeeld daarvan al in Hongarije, dat nu al een autoritaire staat is geworden. In Polen was het ook in die richting aan het gaan. Maar daar is er nu een andere ontwikkeling bezig. Maar we zien in verschillende landen, ook in Italië, dat het autoritaire model aan een opmars bezig is. En ja, dat is ook het model dat Alternatieven voor Duitsland voorstaat.
Ja, bizar genoeg. Ik heb die voorzitter, Alice Weidel heet ze, eens gegoogeld. En die heeft een vrouwelijke partner.
Ja, voilà. Dus, dit is volgens mij het bewijs dat zij migranten en LGBT-mensen gebruiken als zondebok. Het is enorm hypocriet, want Alice Weidel woont niet alleen samen met een vrouw. Die vrouw waarmee ze samenwoont is ook een immigrante. Dus je kan het je eigenlijk niet voorstellen dat de rechten die zij zichzelf toe-eigenen, namelijk samenwonen met een immigrante en een lesbische vrouw, dat ze die vrijheden aan andere mensen ontzeggen, dat ze andere mensen opjutten tegen die bevolkingsgroepen. Ik heb daar een enorm interessant interview over gedaan met de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev. En dat is iemand die dit fenomeen al jarenlang bestudeert en hij heeft dat beschreven in het boek Falend Licht, hoe het Westen de Koude Oorlog won, maar de vrede verloor. En daarin schuift hij eigenlijk de theorie van de zogenaamde imitatiepolitiek naar voren en de these dat angsten van mensen worden aangewakkerd doordat er een leegloop bezig is in Centraal-Europa. Ik zou dat misschien kort kunnen toelichten.
Ja, in Oost-Duitsland is dat dan in dit geval.
Ja, in Oost-Duitsland is er echt een leegloop bezig. Misschien niet in de steden, maar op het platteland. Dus de voormalige DDR heeft zo'n 14% van zijn hele bevolking verloren aan West-Duitsland alleen. Dus we spreken niet over de Oost-Duitsers die zijn geëmigreerd naar andere Europese landen. Aan West-Duitsland alleen heeft het voormalige Oosten 14% van zijn bevolking verloren. Dus wat Ivan Krastev zegt, een politicoloog die dat bestudeerd heeft, is dat die leegloop, het verdwijnen van de eigen bevolking, een makkelijk te manipuleren angst creëert voor het komen van nieuwe mensen, voor het komen van immigranten. Dus het verlies van de eigen bevolking creëert een soort van angst voor het verlies van de eigen identiteit. En die angst wordt juist gemanipuleerd door autoritaire populisten. Dan is het heel makkelijk om de angst aan te wakkeren voor immigranten, maar ook voor alle andere bevolkingsgroepen die er anders uitzien dan de meerderheid van de bevolking, zoals LGBT, en dat wordt dan echt op een soort van angstige manier voorgesteld, dat dat LGBT-gemeenschap de eigen identiteit bedreigen. Het gaat altijd over de eigen identiteit, maar volgens Krastev gaat het in de grond over het verlies van de eigen bevolking en dat het daardoor makkelijker wordt om die angsten aan te wakkeren.
Ja, en dat is goed gelukt, want ze waren de tweede grootste partij na de verkiezingen. En dan meer in het oosten dan in het westen, blijkbaar.
In heel Duitsland waren zij de tweede grootste partij. En ik lees hier en daar stemmen dat we dat niet mogen overdrijven, dat we geen paniek mogen zaaien. Maar ik vind toch dat we moeten duidelijk benadrukken dat er iets historisch gebeurd is. Hè? Voor de eerste keer in de Duitse naoorlogse geschiedenis is een andere partij dan de twee grote, de tweede grootste partij. Sinds de Tweede Wereldoorlog in Duitsland waren het altijd ofwel de CDU ofwel de SPD die de grootste partijen waren, op 1 en 2. Nu is er een andere partij die de tweede grootste is, namelijk die extreemrechtse partij Alternatieve voor Duitsland. Het is de eerste keer in de Duitse naoorlogse geschiedenis. En meer nog, als je dan het kaartje erbij neemt van het voormalige Oost-Duitsland, dan zie je dat de grootste partij in de kiesdistricten perfect samenvalt met de voormalige grens van Oost-Duitsland. In sommige van die kiesdistricten heeft Alternatieve voor Duitsland rond de 60% van de stemmen gehaald. Als je dan op gemeentelijk niveau gaat kijken, zijn er gemeentes waar zij tot 60% van de stemmen halen. Ja, sorry, maar als je dan beschuldigd wordt van paniekzaaierij, gewoon omdat je dit feit aanhaalt als een zorgwekkend gegeven, dat die voormalige grens tussen Oost en West perfect samenvalt met die scheidingslijn, dan vind ik het heel, heel raar, want Alternatieve voor Duitsland haalt enorm veel stemmen binnen in het Oosten en kan daarmee de Duitse politiek van heel Duitsland beïnvloeden. Dus je kan het ook als een soort kans bekijken van als je de aantrekkingskracht van Alternatieven voor Duitsland in het oosten vermindert, kan je ervoor zorgen dat hun greep op heel Duitsland vermindert.
Ja.
En dan kom ik terug bij die these van Ivan Krastev. Hoe komt het dat die partij in Oost-Duitsland zo populair is? Wel, als je ziet dat een supergroot deel van de eigen bevolking is weggetrokken en dat angsten worden aangewakkerd op basis van het verlies van de eigen identiteit, ja, dan weten we waar we moeten beginnen om een oplossing te zoeken. Hè?
Ja. Nu, het komt overeen met die kaart van vroeger. Op die kaart van vroeger was Berlijn een eilandje. Is dat dan nu ook zo in het stemgedrag?
Ja, inderdaad. Dus Berlijn is op die kaart een eiland, juist zoals het voor 1989 ook een eiland was. Berlijn is volledig omringd door het voormalige Oost-Duitsland. En in Oost-Berlijn, dus de oostelijke kant van de voormalige Berlijnse muur, daar zien we dat twee radicale partijen de grootste zijn. Ofwel Alternatieven voor Duitsland, radicaal rechts, ook die linken, radicaal links. Dus het interessant dat je juist aan de oostelijke kant van de Berlijnse muur radicale antisysteempartijen hebt die de grootste zijn, zowel van links als van rechts. Dus ook daar kan je zien dat er een antisysteemgevoel leeft waar het systeem zelf een antwoord op biedt. Want aan de westelijke kant van de voormalige Berlijnse muur in Berlijn zie je dat gewoon de traditionele partijen de grootste zijn. Dus ook daar in Berlijn zelf zit er nog altijd die verdeeldheid die we vroeger ook zagen.
Ja, Nu, de muur is gevallen in Berlijn, maar er is in Duitsland wel iets wat ze de brandmauer noemen, hè, wat wij het cordon sanitaire noemen. Dus de regering is nog niet gevormd en er is een soort van overeenkomst om extreem rechts niet bij de regering te betrekken. Dat klopt nog?
Dat klopt en daar zal niets van worden afgeweken. Natuurlijk, omdat het mogelijk is voor de twee grote partijen om een coalitie te vormen, hè. De CDU en de SPD zullen samen de regering vormen. En voor de SPD, de Sociaaldemocraten, is dat trouwens verre van evident, omdat zij echt een historische nederlaag hebben geleden. Ze hebben bijna 10% van hun kiezers verloren. Als je in zo'n situatie in een regering stapt, dat is gevaarlijk, hè? Als je zo'n groot verlies hebt geleden, is het veiliger om in de oppositie te gaan. Maar het enige alternatief voor die grote coalitie tussen CDU en SPD is een coalitie tussen CDU en Alternatieven voor Deutschland. Dat zou dan een rechtse, extreem rechtse coalitie zijn, die in Duitsland onmogelijk is. Juist door die brandmauer, het Duitse woord voor cordon sanitaire, zoals wij het hier in België ook nog altijd kennen. En enerzijds zou ik zeggen van laten we blij zijn dat die brandmauer in Duitsland wel nog overeind blijft. Maar anderzijds mogen we niet op onze lauweren gaan rusten en denken dat, oh, er is toch die brandmauer, extreem rechts zal toch nooit meer regeren, dus we moeten het onderliggende probleem niet aanpakken. Nee, want er komt een tijd en we zien het verkiezing op verkiezing dat extreem rechts in Europa aan een opmars bezig is. Je ziet het in Frankrijk, in Nederland, in België, in Italië. Op dit moment hebben we het gevoel dat die opmars onstuitbaar is. En dat zij daar bovenop ook nog eens versterkt wordt door het Witte Huis vandaag. Als je ziet hoe Elon Musk en Trump zich mengen, openlijk mengen, in bijna elke Europese verkiezing op die grote techplatformen waar zij miljoenen mensen bereiken en beïnvloeden, dan kunnen we echt niet op onze lauweren rusten. We moeten graven naar de grondoorzaken van die opmars van extreem rechts. En in Duitsland, ga eens kijken naar de economie, naar de economische achterliggende reden van die grote verschillen tussen Oost en West.
En dat heeft de nieuwe bondskanselier zich duidelijk voorgenomen, hè? Dat is de christendemocraat, zullen we maar zeggen. En ik las een paar artikelen over wat zijn programma is. En ik vond het nogal heel erg klinken. Het is allemaal de schuld van de sossen. Zo van, ja, er is hier lang een slecht beleid gevoerd en nu gaan we het beter doen. Dat is een beetje moeilijk als je dan met diezelfde mensen een coalitie vormt, natuurlijk.
Exact. En in de laatste dag voor de verkiezingen in Duitsland heeft Merz, die de nieuwe bondskanselier zal worden, nog heel zwaar uitgehaald naar het falen van links. Dat links verantwoordelijk zou zijn voor alle problemen. En ja, als je op zo'n manier je toekomstige coalitiepartner gaat wegzetten, dan ondermijn je ook je eigen geloofwaardigheid als bondskanselier als je er daarna mee gaat regeren. Dus het is een beetje bon ton geworden om in te hakken op links. Hè. Dat is bon ton geworden in Europa. En ik vind het spijtig dat centrumrechts daaraan meedoet. Hè. We zouden eigenlijk in het centrum een sterke kracht moeten vormen die elkaar versterkt. Alle democratisch gezinde partijen zouden elkaar een beetje minder persoonlijk en hard moeten aanvallen. Natuurlijk, politieke verschillen mogen uitgevochten worden, evident. Maar we moeten elkaar niet gaan demoniseren, want er ligt een andere partij op de loer die daarvan gaat profiteren. En dat is extreem rechts.
In ieder geval, bij Radio Centraal dragen wij ons steentje alvast bij. Oké, onze tijd zit erop. Pieter Stokmans, bedankt voor je tijd op deze zaterdag en tot bijgelegenheid.
Graag gedaan.